Wij verzoeken dit ons samen en aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leef zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad, God even gunst en volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Wij noemden het 14e vers van Psalm 69. Naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Galatiërs en daarvan het 6e hoofdstuk. Wij noemden u Galatiën 6. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng den zodanigen terecht met een geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht worden. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf en in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn zelfs werk En als dan zal hij aan zichzelf en alleen roem hebben en niet aan een anderen. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen en die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen dengene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in den geest zaait, zal uit den geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want de zijne tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zodan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe groot een brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis onzes Heeren Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis een kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen des Heeren Jezus in mijn lichaam. De genade onzes Heeren Jezus Christus zij met u ben geest, broeders. Amen. Tot zover.
Onze hulp en ons beginsel zij in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die nooit laat varen het werk zijn er heilige vingeren, die trouwe houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heren, door de werkingen van God, den Heilige Geest. Amen. Het woord waarvoor wij uw aandacht vragen, ook in het belang van zo de Heere wil en we leven, niet volgende week woensdagavond, maar met Goede Vrijdag bediening zouden houden van het heiligavondmaal, zo de Heere willen we leven, vragen we thans ter voorbereiding uw aandacht voor het straks zesde kapitel gelezen uit de zendbrief van Paulus aan de Galatiërs, daarvan nader het 14e vers. Wij noemden u Galaten 6 vers 14. Waar Gods woord aldus luidt. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis onzes Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Tot zover. Voordat we daarvan spreken, verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. verheven volzalige eeuwige en drie enige verbond Jehovah. God des hemels en der aarde, die onze schepper, onderhouder, formeerder, verzorger zijt, en die ons in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid aan de avond van deze dag nog een ogenblikje samenbrecht rondom de kandelaar van uw woord en getuigenis, Heren. Ach, dat het niet alleen zou te zijn in uw voorzienigheid, maar dat het is mocht zijn in uw gunst. En dat u daartoe ons uw genade en uw heilige geest niet zoudt willen onthouden, maar dat gij nog aan ons zoudt willen bevestigen waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, al daar zal ik in het midden zijn. Zou u daartoe nog redenen willen nemen uit uzelf, opdat de vrucht van de bediening mocht zijn door de bediening des Heiligen Geestes, dat we nog zondaren getrokken zouden worden uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht zouden worden in het koninkrijk des Zoons van uw eeuwig welbehagen. En dat u daartoe nog redenen zoudt willen nemen uit uzelf. Want hier door alle eeuwen heen heb u nooit geen mens bekeerd. Of dat er in een mens enige waarde of enige verdienste was. Het is enkel uit vrije genade. Maar waar gij mensen komt te bekeren, daar is uw woord en daar is uw geest. En u hebben uw woord, grote God, gegeeft ons dat nog. Zo wou gij met geen volken handelen. Die moeten uw getuigenissen, uw verbondsgeheimen missen. We hebben uw woord nog, maar zou u bij uw woord nu uw geest willen voeren. Opdat de kracht van de waarheid ervaren zouden worden in het hart. In onderwerping aan uw goddelijke autoriteit. Uw goddelijk gezag. Want hier, er is altijd nog een onderscheid. Of wij met de waarheid doen. Of dat de waarheid met ons gaat doen. Of wij beredeneren de waarheid. Of dat de waarheid ons gaat beredeneren. Dat wil zeggen. Beslag gaat leggen op ons hart. Gedachten, woorden, werken en wandelen. O God, zou u daartoe dan nog onder ons willen zijn. Opdat er nog zondaren in de schuld gezet werden door u. Opdat ze voor u vernederd en vertederd zouden worden. Niet alleen om het stuk der ellende te beleven en te kennen en te beleiden. Want heren, wanneer we nooit verder zouden komen als het stuk der ellende, is het in de grond niet zaligmakend. Want de zaligmakende genade, die brengt niet alleen het stuk der ellende, maar tevens ook de verlossing openbaar. En nu is het noodzakelijk dat we de ellende leren kennen, opdat de verlossing waarde zouden krijgen. Wanneer we maar belijdenis doen van de waarheid, dan heeft de verlossing voor ons geen waarde. Maar voor degene die werkelijk ter ellende krijgen te beleven en inleven en uitleven, dat wil zeggen, uit Gods gemeenschap gevallen zijnde, want dat houdt ellende in. En dat we kracht en machteloos en hulpeloos en reddeloos verloren liggen in ons verbondshoofd Adam. En wanneer we dat door uw geest krijgen te ervaren dat het van mensen zijde een verloren zaak is geworden. Een afgesneden zaak, ach hier. Dan kan verlossing waarde krijgen en ook hijgen en snakken naar de verlossing. Het gebed om de verlossing. Ach hier, dan zegt de dichter, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel me alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. Ach, heren, Ach, werd mijn ziel door u gered, want daar gaat het toch over. O God, u mocht dat toch eens thuis brengen. Er is toch zo'n onkunde en zo'n blindheid en zulke onwetendheid. Omtrent de waarachtige leer der zaligheid, dat al is het. Dan we jaren onder verkeren, dan kan het wezen dat we nog, doordat we zo blind en dwaas en onwetend, ja, door onze geestelijke dood, de leer der genade nog niet verstaan. Ach, grote God, gij mocht daartoe nog eens geven, scheurt uw hart en niet uw kleren. Al dat door berouwboeten en schulden geboren werd en wederkeren tot u den Heeren. En dat u daartoe dan de verlossingen komt openbaren in de Zoon van uw eeuwig welbehaag. Wiens naam is uw verlosser, de heilige Israëls. Ach, Heeren, ach, dat gij zulks nog zoudt willen werken. En wanneer er die onder ons gevonden worden, ach, en hun is die verlossing niet alleen gepredikt dat ze dat horen uit uw woord, maar ook een dadelijke persoonsopenbaring hebben leren kennen van de verlosser, zoals zij van God gegeven is tot wijsheid om ons in onze dwaasheid te onderwijzen, tot de wijsheid rechtvaardigheid om onze rechtvaardigheid te zijn, en dat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van die aangebrachte gerechtigheid. En tot onze heiligmaking, dat is dat ook Christus niet alleen onze gerechtigheid, maar ook onze heiligheid is. Uit de geloofsvereniging met u, opdat gij door het geloof in onze harten wonen en we daar krachtens de inwoning in uw geestes ook de heiligmaking mochten beoefenen, niet in een wettische zin, maar in het geloof, om nog eens te verkrijgen de eeuwige verlossing, hier in beginsel en nog eens volkomen. O God, misschien zitten er die nog onder ons, die uit belang van de onsterfelijke ziel gekomen zijn, gij mocht de waarheid daartoe nog zegen en dienstbaar stellen, tot raad en tot besturing, tot lering en tot onderwijzing, opdat wanneer er nog mochten zijn, die moeten ervaren, dat de sprinkhaan en de kever en de kruidworm alles heeft afgevreten. Ach, hier kaalheid en schurftigheid. En in de schuld overgeschoten zijn de rechten niet gepasseerd zijnde. En de uitspraak en de vrijspraak niet hebben leren kennen. U mocht door uw geest nog eens werken als die groten doorbreken. Opdat ze nog eens door zouden breken wanneer gij doorbreekt en zij zullen doorbreken. Ach, Heere, wil u daartoe uw woord nog dienstbaar stellen, waartoe gij het gegeven hebt. En in zonderheid heb je die genade verheerlijkt, Heer, en daar is van onze kant geen roem, want het is een eenzijdig, vrijmachtig, soevereine Godswerk. Heere, dat u dan ons geven op moedige, oprechte en een nederige kinderlijke gestalte des harten, opdat we in oprechtheid voor uw heilig aangezicht mochten verkeren. En Heere, dan kunnen we u niets aanbieden als alleen maar onze zonde. Dat, al is het al niet leven in de zonde, maar omdragen een lichaam der zonde en des doods. En met eerbied gesproken, Heer. Ach, de verloren zoon kon zijn vader nergens mee dienen als met de belijdenis. Vader, hier is die. Ik heb gezondigd en ik ben niet meer waard je kind genaamd te worden. Ach, om bij vernieuwing dan weer eens kind te mogen worden. O God, het kindschap weer eens te mogen beleven, dat is geen werk van alle dag. Maar wanneer het door genade gekend wordt in de geloofsoefeningen, ach, dan al is het dat we elke dag het kindschap niet mogen beleven, in dezelfde gemeenschap nochtans, kan de bewustheid van het kindschap er wel zijn, waaruit steeds behoefte geboren wordt dat we in een geloven gesterkt worden, waaruit ook de behoefte geboren wordt om ook het sacrament des heiligen avondmaals bediend te krijgen vanwege de zwakheid des geloofs, de bestrijdingen, de aanvechtingen, de verzoekingen, Heren, om nog gesterkt te mogen worden en alzo te komen tot uw goddelijke heilige instellingen, en dat u daartoe dan ook in dit avontuur uw woord en getuigenis ter voorbereiding aan onze harten nog zult willen heiligen, zegen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Zo dragen we elkanders noden en behoeften aan uw God en uw genade aan. Gedenkt ook voorts nog onze kranken, zwakke kruis en rouwdragende. Gedachtig zijn aan een die in het ziekenhuis verkeert in een zeer ernstige toestand. En morgen weer eentje opgenomen moet worden, wellicht voor een operatie. Ach, gierige mocht ze nog genadig gedenken. Die zo ernstig krank is hier, waar ze hier geen verwachting meer van is. Die een dodelijke kwaal omdraagt. Ach, gierige, hij mocht nog eens verwaardigd worden om zijn geestelijke dood te leren kennen. Hij legt nog niet buiten je bereik, o God. En wil ook die man die in het ziekenhuis gebracht zal worden. En misschien wel geopereerd zal worden. Je mocht nog meegaan hier. In de middelijke weg de middelen nog zegenen. Maar bovenal wacht. Wat zou het een weldaad wezen als die verwijderd mocht worden. Maar onvoorwaardelijk zich over te mogen geven en in uw handen. O gezegende majesteit. We mochten middelen nog zegenen, maar boven wel heiligen. Aan ook hun harten, daar ze beiden als man en vrouw maar samen levende zijn. Ge mocht ze tezamen nog genadiger gedenken naar de rijkdom uw genade. Nog een reden tot de erkenning van ons kleinkind dat weer thuis heeft mogen komen. Heren nog, tot hiertoe nog bewezen hebben, boven verwachting, we hadden het niet durven verwachten. Wil ook de ouders gedenken met hun kind en onze kinderen, ach hier. Je mocht met ons zaad, niet alleen zoals het ons vleeselijk zaad is, maar zoals ook de kinderen er zoveel zijn. Ach, je mag je naam nog eens voortplanten van kind tot kind. En door uw woord en geest nog werk het werk der waarachtige bekering. Gedenk het uw zien over de lengte en breedte der aarde. Het troost alle die in nood en smaad tot u verheffen het angstig harten. Gedenk ons diep verzonken land. Verzinkend volk en verscheurde kerk. In uw toren nog des ontfermens. En wil uw woord nog heiligen en zegen onze harten. Ter oorzake van de ere van je lieve naam. Om Jezus willen. Amen. Wij vinden in onze tekstwoorden gehandeld over drie gekruist. Ten eerste vinden we over de kruis van Christus. Maar het zijn verre van me dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. In het kruisigen van de wereld en in het kruisigen van de apostel Paulus. We zullen trachten met de hulp van de sieren tot in de geleerding en onderwijzing te spreken. Voordat we dat doen, zingen we van de 22e psalm. En daar van de versen 12 en 13. Gij die God vreest, gij alle prijs den Heer. Dat Jacobs zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij verrecht, God wou me niet verrechten, nog hoor, nog oog van mijn verdrukking wende. Maar heeft verhoord wanneer ik uit ellende riep naar hem hoog. Ik loof eer lang u in een grote schaar wat er verder volgt. In de versen 12 en 13 van Psalm 22. aandachtig Bijbellezer enige kennis hebben van een brief van Paulus aan de Galaten, dan kunnen we weten hoe ernstig of dat Paulus en aan het eind hier zegt, hoe groot de brief hij met zijn eigen hand geschreven heeft, de dwalingen die daarin de gemeente van Galatië ingekomen waren. We zeggen de dwalingen. En welke was wel de hoofddwaling, wel mijn herders, dat er daar Joden waren, die heidenen, die het evangelie aangenomen hadden, ze Joden genoten wilden maken, en dat ze toch eigenlijk ook nog besneden moesten worden, en dat ze toch ook nog wat aan en voor de zaligheid moesten doen. Besneden worden, dat is, dan moesten ze zelf nog wat bloed geven en eigenlijk nog zo'n beetje naar de oud-testamentische wet leven. Dus eigenlijk het werk verbond en het evangelie door elkaar gemengd. Daar gaat een apostel Paulus zeer ernstig tegen de keer. Zelfs wanneer dat hij in het eerste kapitel nog handelt over dat hij zegt dat indien iemand een ander evangelie brengt, hetgeen hij gebracht heeft, die zij vervloekt, al was het een engel uit de hemel. Wat is die man verzekerd geweest van de leer der zaligheid die hij brengt? Daarom, mijn ouders, gaat hij zeer te keer of het moet uit genade zijn of uit de werken. Een derde weg is er niet. En wanneer dat hij er uitvoerig over gehandeld heeft, vinden we nog dat hij hier aan het eind met een toepassing gaat besluiten. En handelt, dwaalt niet en God laat niet met hem spotten, want zoals de mens zijt, zal hij ook maaien. Want die in zijn vlees zijt, zal uit zijn vlees verderf maaien. En in de geest zijt, zal uit de geest den eeuwige leven maaien. Enzovoorts, totdat hij tot onze tekst komt. Want die andere leraars, die hadden nog wat te roemen. En die konden nog roemen wat ze deden. Maar dan vinden we dat hij gaat handelen in ons tekstvers. Maar het zij verre van mij dat ik zou de roemen. Anders dan in het kruis van Christus. Voorgaande vers zegt hij nog, want ook wij zelf, want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar ze willen dat gij besneden wordt en dat zij in uw vlees roemen zouden. Dus roemen is zelfs in besnijdenis. Daar ze zelf de wet niet hielden. Maar dan gaat hij zeggen, als ik te roemen heb, heb ik nergens anders in te roemen. Dan in het kruis. En dan vinden we hier een zeer schone geloofsbelijdenis, niet van den Heere Jezus Christus, maar van onze Heere Jezus Christus. Dus de roem des kruises. En daar we in de lijdensweken verkeerden, en we zeiden ook, thans een weinig voorbereiding willen spreken, vinden we hier al aanstonds weer gewezen naar het kruis. En mijn ouders, het kruis, we zeggen dat een apostel hier handelt uit den geloof, het kruis van onze Heere. Heere, daar zegt de catechismus van, waarom noemt gij hem onze Heer? Omdat hij ons gekocht heeft met zijn bloed. En ons zich tot zijn eigendom gemaakt heeft. En waarom noemt gij zijn naam Jezus? Omdat hij ons zalig maakt van onze zonden. En waarom noemt gij zijn naam Christus? Omdat hij gezalfd is met een heilige geest als profeet om ons de verborgen raad en willen Gods en gaan onze zaligheid volkomen te openbaren. Als priester dat hij voor de zonde betaald heeft als koning om bij de verworvene verlossing te beschutten en te bewaren. Dus we vinden hier een geloofsbelijdenis. En dat is een begeleidenis van de ganse kerk, want hij betrekt hier mede de ganse kerk erbij. Hij zegt, wanneer we roemen, dan is er alleen maar te roemen in het kruis. van onze Heere Jezus Christus. We kunnen toch wel begrijpen dat het niet gaat over dat houten kruis waar Christus aan gehangen heeft. Maar over de leer des kruises. En dan wijst hier een apostel Paulus dat hij roemde in de leer van het kruis. Dus in het kruis evangelie. Dat precies tegenover de wet en de eigen gerechtigheid en de werkheiligheid staat. Wanneer dat hier handelt over, hij zegt, maar het zij verre van mij, dat ik zou de roemen, spreekt hij eerst persoonlijk. In verband dat hij een leraar was, en dan zeggen we, hij betrekt de ganse kerk erbij, van onze Heer Jezus Christus. Wanneer wij hier, zeggen we, een ogenblik stil wensen te staan, ook ter onze voorbereiding tot het heilige avondmaal, dan worden we hier weer gewezen naar het kruis. En naar het kruis evangelie en naar de leer des kruises. En buiten de leer des kruises kan men geen avondmaalganger zijn. En buiten de leer des kruises kan men geen zaligheid kennen. Want wat predikt ons het kruis? Wel, mijn houders, daar zegt de apostel Paulus van ook in een brief aan de Galaten. Vervloekt die aan het hout hangt. En dan handelt hij zelfs nog. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wat had er Paulus zelf van geleerd? Wel, mijn ouders, dat is een man geweest, en we gaan er niet over uitweiden, de geschiedenis kennen we alle wel. Die is een man geweest, die was een vijand van kruis. Een hater van de leer des kruises, en heeft gezocht de leer des kruises als het ware uit de wereld te doen. Door de vervolging van de gemeente van Christus. En waaruit ontstaat die haat, we zeiden zondagmorgen nog, mijn ouders, dat de vijandschap ontstaat wanneer de zuivere leer des kruises gepredikt wordt, wordt de hartader aangeraakt. Welke hartader dat afgesneden wordt, alle mensen werken zwaardeloos. Dat een apostel Paulus, die als Saulus aan de voeten van Gamaliel wel onderwezen is geworden, die zelfs 7 talen kende, dus wellicht Hebreeuws en Grieks en Latijns en misschien Syrisch en wat iets meer zei. Die de wet zo goed kende en die onberispelijk leefde naar de fijnste secte der fariseeën. Dus een man die na te kijken was in zijn leven. Onberispelijk. Dus met de zonde niet in de zonde leven. We vinden nog van de rijke jongeling dat er staat dat hij zegt, al deze dingen ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Dat mocht van Paulus ook wel geldende wezen. Dat hij onderwezen is geworden van zijn jeugd af aan in de wetten van Mozes. In de oud-testamentische bediening. Dus hij was onberispelijk in zijn handen en wandelen wel na te kijken. En wat gebeurt er? God kon van Paulus van Saulus niets gebruiken. Zijn hele wettische vroomheid was niets anders als eigen gerechtigheid. Waarop of dat hij zou kunnen roemen, ik heb dit of ik heb dat of ik doe dat. Gelijk de fariseer die wanneer dat hij opgaat met een tollenaar om te bidden. Dat we vinden van die fariseer dat hij zei, Heer en ik bedank u dat ik niet ben als andere mensen. Hij zegt. Ik vast 2 maal per week, ik geef 1/10 van alles wat ik bezit, enzovoorts. En ik bedank u dat ik ook niet ben als die tollenaar daar. We zouden zeggen een onberispelijk mens. Wanneer dat hij begint met, Heer ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. En ik vast 2 maal per week en ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. We zouden zeggen dat is toch wel een onberispelijk mens geweest. Maar wat openbaarde zich? Wel, mijn oren, die man die stond te roemen in zijn eigen werk. Waar God geen eerbied voor hebt. En laat ons in gedachten eens houden dat alles wat tot wortel heeft, eigen liefde. En niet de liefde Gods. Dat tot wortel heeft eigen liefde. Is alles werk, heiligheid en eigen gerechtigheid. Vandaar het zeiden we zondag nog, als die hartader aangeraakt wordt door het zwaard van het woord, is het geen wonder dan de fariseeën en de schriftgeleerden, dan ze barsten van vijandschap. En mijn orde, dat geslacht is nog niet uitgestorven. Ik denk dat elkeen die zalig heeft mogen worden, als het waarlijk waarheid in ons binnenste mag wezen, hebben we er wel wat van geleerd, wat eigen gerechtigheid is. Ten ene wat meer misschien als de ander, maar het is de mens zo aangeboren, wat hij van Adam zijn eerste vader geleerd heeft om vijgenbladen aan elkaar te hechten. Een kleedje ervan te maken, en dan kan nog aardig ook nog met bevindingen, met benauwdheid, en met teksten, met versen en met tranen, en dat kan alles nog een vrucht wezen waar de wortel van is eigen liefde. Zodat wanneer dat aangetast wordt openbaard, soms en komt soms voor de dag de vijandschap. Ja. Het is gelukkig dat er vijanden met God verzoend kunnen worden. Ja. Niet in de vijandschap, maar dat er vijanden met God verzoend kunnen worden. Zo was nog een Saul van Tars en we vinden dat hij als moord en dreigende om de kudde van Christus te vernielen, dat hij naar de Damascus ging en als een bloedhond op de schapen aanwenste te vallen en zelf gevangen genomen werd. Gevangen genomen werd door de goddelijke liefde. De Heere werd hem te sterk en dan vinden we, daar wordt hij geveld door één woord van God, de kracht van het woord. Een man die de hele Bijbel misschien kent, het Oude Testament. En alles misschien kon beredeneren. En misschien nog rechtzinnig Oude Testament is ook. Vinden we, wordt met één woord van God wordt hij geveld. Saul, Saul, wat vervolgde me. En dan lacht hij. En dan vinden we dat hij zegt, wie zijt ge, Heer, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart te versen en tegen de prikkels te slaan. En hij zegt niet, ik ga door. Nee, mijn oor, de kracht van de waarheid verbrekt zijn hart. En dan vinden we dat hij zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En weet je waar hij toen eerst terecht gekomen is? In de rechte straat. Een wonderlijke zaak, er staat niets voor niets in de Bijbel. In de straat terecht. Er is die man met het recht van God kreeg hij te doen. En mijn orders, als God zalig maken komt te werken, want gemene werkingen des geestes kunnen vergaan buiten het recht van God. Maar houd in gedachten is als we eeuwig zalig mogen worden, dat het in de eeuwigheid niet buiten het recht van God om kan. Want het kruis van Christus zal nooit geen waarde krijgen als we leren wanneer we kennis krijgen aan het recht. Daarom, mijn oordes, de tijden die we thans beleven is geen wonder dat de bevindelijke waarheid van de goddelijke gerechtigheid algemeen gelogen gaat worden. En dat men een godsdienst wil hebben naar het vlees. Een God die waar het vlees bij kan leven, waar die zangverenigingen, muziekverenigingen, allerlei instellingen en verenigingen bij in de hand kan houden. Maar dat is de leer van Gods woord niet hoor. Wanneer we namelijk mijn hordes met Gods recht te doen krijgen. En wat gaan we dan leren dat het met een mens met zijn godsdienst afgedaan is. Dat al zijn tranen en al zelfs zijn gebedjes en al zijn werk en al zijn gerechtigheid en al zijn heiligheid waardeloos is voor God. Merk eens, daar had Paulus wat van geleerd. waardoor dat hij 3 dagen en 3 nachten blind gelegen heeft en niet gegeten en niet gedronken, want God kwam af te rekenen. Die kwam af te rekenen met zijn goddelijke gerechtigheid. En wat vinden we? Ach, dat na 3 dagen, om even korte geschiedenis te halen, dat de Heere tot Ananias zegt dat hij naar de straat rechten moest, want er was immers Saul van thuis. En Ananias zegt: hier, we hebben gehoord van die man dat en dat. De Heere zegt: vrees niet, Ananias, ziet, hij bidt. Ja. Welk gebedje zou die gedaan hebben? Oh, mijn hoorders, toen hebt hij niet meer gebid, heren, dat hebben gedaan, het 10e hebben gegeven en ik heb gevast op zijn tijd. Ik heb de Bijbel gedurig gelezen en ik heb soms geweend. Nee, mijn hoorders, er is een mens die mocht buigen onder de recht en onder de deugde Gods. Dat is een mens die krijgt zijn eigen ogenblikje voor de helft. Ja. Ach, mijn hoorders. Was dat dan niet zaligmakend? Ja, zaligmakend werd hij al zijn hart gegrepen. Maar de zaligheid, die lag alleen in Christus. En hoe moest hij die hij vervolgd had, die hij gehaat had. Gehaat had als de pest. Waarvan dat hij zelfs nog zegt dat hij het in zijn blindheid en onwetendheid gedaan had. Maar daar vinden we van dat Ananias komt en die zegt, Saul wordt ziende. We vinden dat hij met hem gesproken, dat hij hem gedoopt heeft. En dan vinden we een opmerkelijke zaak, dat we niet vinden dat hij nou zijn bekering is gaan vertellen. En we vinden ook niet, mijn hoorders, dat hij huizen vol naar volk roept om zijn bekering te vertellen. Nee, we vinden en terstond predikte hij Christus. Terstond. En nu weten we wel dat God vrij soeverein is hoe dat hij een mens zalig maakt. Maar een opmerkelijke zaak. Dat hij niet gaat zeggen en terstond ging hij vertellen en ik heb het zo benauwd gehad en ik heb 3 dagen niet gegeten en het heb er zo diep doorgegaan en het gaat er zomaar niet, mensen enzovoorts. Ach, er is wat geredeneren, wat geklets, wat geen waarde heeft bij de hemel. En arme zoon, daar mijn oren worden in het gericht van God. Vandaar het als God zaligmakend gaat werken. Ach, toen is Paulus heel spoedig terechter gekomen. Als ik verloren zal moeten gaan, zal ik om mijn eigen schuld verloren gaan. En wat heeft er toen waarde voor hem gekregen? Het kruisevangelie. Want hij heeft ervan geleerd dat hij onder de vloek van de wet lag. En dat hij zelfs zijn eigen niet van die vloek van de wet kon verlossen. Was dat hij zich 1000 bochten zou drinken. En dat al was dat hij wettisch leefde en dat hij zijn vlees had laten besnijden. En dat die bloed gegeven zou hebben, dat dat geen waarde had, want God eiste voldoening aan zijn gerechtigheid. Daarom mijn ouders, misschien dat een of andere denkt, och man, altijd maar weer over dat recht. Och mijn ouders, als we geen recht en gerechtigheid meer mogen prediken, dan wensten we niet te prediken. Ik lees in de 89e psalm, dat hij zijn troon gevestigd heeft op gerechtigheid en gericht. En dat is de vastigheid zijn troons. En die nu buiten gerechtigheid en gericht zalig denkt te worden. Of zalig te zijn, die bedriegt zich voor de eeuwigheid. Dat wil niet zeggen dat je van je bedrog niet af kan komen. We vinden nog dat de dichter van zijn bedrog zo bang was dat hij zegt in Psalm 119... Weer snoot bedrog, toch, o Heer van mijn gemoed. Laat uw genaam mij uw rechten leren. Ja. Merk eens mijn hordes, dat is een eerlijke zonder. Eerlijke zonder. Die wenste niet buiten het recht, vandaar dat hij zegt in Psalm 101. Zou van de deugd en met de hoed het zingen van heilig recht, ter strenge rechtse ding, een psalmgezang. Want mijn oren, als God afstand zou doen van zijn recht, kon je nooit geneen uit genade zalig worden. Dan zou het verdiend moeten worden, dat is verloren als verbondsoort Adam. Dus wanneer Paulus hier spreekt over roemen, dan heeft hij niets te roemen van zichzelf. Dan hoefde hij niet te roemen. Ik heb zo gebeden, ik heb zo geweend, ik ben er zo diep doorgegaan, ik heb zo benauwd gehad. Ik heb die liefde gesmaakt, ik heb dit beleefd, ik heb dat beleefd. Nee. Weet je wat hij beleefd had? Dat hij een verloren zoon daar voor God geworden is onder de rechten en de deugden van God. En weet je wat hij beleefd heeft? Dat het kruis van Christus voor hem waarde kreeg. Het kruis van Christus, dat wil zeggen de leer des kruises. Vandaar dat het kruis het middelpunt is waar de kerk om draait. Gelijk de rest de wereld zegt men om een as draait, zo draait de kerk om het kruis. Kruis evangelie. En daar is geen andere evangelie. En wat predikt ons het kruis wel? We hebben al ettelijke zondagmorgens over de geschiedenis gesproken, enkele woensdagen over verschillende teksten. En mijn hoorders, het kruis wijst op dat God eist dat er aan zijn gerechtigheid voldaan moet worden. Het kruis predikt voldoening aan de eis van het goddelijk recht. En dat er geen ene sterveling op aarde meer ooit kan voldoen aan het recht van God. Moet je niet denken hoor. Weet je wat Gods kerk wel kan leren? Dat ze onder het recht krijgen te buigen, het recht lief krijgen. Maar aan het recht voldoen kunnen ze nooit. Nee. Daar heeft Christus aan voldaan. Door het voldoen dat ze maar gebuigen onder het recht van God krijgen ze de schuld aanvaarden. En de schuld over te nemen. En de schuld eigenen. Waardoor ze leren kennen dat het een verloren zaak is van hun kant. Maar daartegenover kan het kruis evangelie waarde krijgen. Anders krijg je waarde. Zou dat niet de oorzaak zijn, mijn hoorders, dat het kruis evangelie voor velen een verborgenheid is? En voor velen een verborgenheid blijft. En zou ik het er nog bij mogen zeggen, zelfs voor avondmaalgangers, dat het kruisevangelie een verborgenheid is dat men niet verstaat de betekenis van het kruisevangelie. Want we hebben zondag nog gezegd, naar aanleiding van de sacramenten, dan dat zichtbare en de prediking des evangelies hoorbaar, maar dat de sacrament een zichtbaar evangelie is. Dus een zichtbaar evangelie waar dat ons gepredikt wordt, de gekruiste Christus. Die de apostel noemt onze Heer Jezus Christus, die waarachtig God was. En waarachtig mens geworden is. En in zijn menselijke natuur en door zijn godheid aan het kruis zich God wel behagelijk opgeofferd heeft, aan het kruis een eeuwige gerechtigheid verworven heeft. Een gerechtigheid die geldt aan het hemelhof. En merk eens mijn hoorders, wanneer Paulus hier nou had te roemen hebt, en alleen roemen in het kruis, dat wil zeggen in het kruis evangelie, van den Heere Jezus Christus. Dus van die drie schone, beminnelijke namen. De Heere zeggen we waarin dat betekent dat hij ons kocht met zijn bloed. Waarvan het avondmaal ook een zichtbaar teken en zegel is. Dat hij doordat hij zijn vlees en lichaam heeft laten kruisigen, laten verbreken. Dat hij daar de koopprijs betaald heeft. Dat is zijn dierbaar bloed. De koopprijs betaald heeft. Niedergekocht, nieder goud, nog door zilver. Maar door het dierbaar bloed van een onbevlekt, onstraffelijk lam. Merk eens. Wanneer we de rechte avondmaalganger zouden zijn, dan moeten we toch iets van leren kennen en van door het geloof te leren kennen. De prijs is opgebracht op Golgotha. De koopprijs is betaald. Ook voor mij, onze Heer Jezus Christus. Zij de geloofsbelijdenis. We gaan u nu niet spreken over, misschien dat dat een zondag als de Heere willen we leven, dat er in den gelovigen veel strijd, onder veel aanvechtingen en veel verzoekingen kunnen zijn. Wanneer men geen geloof oefent en het ongeloof als het ware de overwinning behaalt, dat men zo in twijfel en in strijd komt, maar daar hebben we het nu niet over. Want wanneer het avondmaal ingesteld wordt, dat is ingesteld tot versterking van het geloof. En niet alleen van de bevestigd geloven, maar van de zwak geloven, hebben we zondag nog gezegd. Want het is tot versterking ingesteld. En mijn ouders, wanneer we nu niet geloven, en nu even opletten, zelfs in het wezen des geloofs, niet geloven dat hij voor ons zijn bloed gestort heeft. Hoe zullen we gebruik maken? Dit is mijn lichaam, het welk voor u en voor velen verbroken is. Voor u. Er wordt persoonlijk wordt gesproken als het brood aangegeven wordt. Wat betekent dat? We hebben juist vanavond op catechisatie ook nog in verband met de 37 artikelen. Was artikel 35, meen ik aan de beurt, omtrent het avondmaal. Hebben we nog steeds gezegd tegen die meisjes, bedenk eens, wat het inhoudt. Dat eerst het laken legt over het avondmaalstelling, onzichtbaar, verborgen. Wat gebeurt er wanneer die lakens weggehaald worden, wordt het zichtbaar. En de prediking is hoorbaar, dan wordt men genodigd. Maar wie worden er dan genodigd? Mensen die zitten te wachten of dan ze een tekstje of een versie krijgen, dan gaan maar. Hè? Ach, dat is gevaarlijk. Beurt dat niet, dat zeg ik niet dat dat niet gebeuren kan. Maar die erop zitten te wachten, dat is gevaarlijk. Want daar is dan eigenlijk geen geloof, dat wil zeggen dat men gelooft in de gekruiste Christus. Want wanneer men dan genodigd wordt, wordt men genodigd als om te komen. Wat houdt komen in geloven? Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Wie worden er nu genodigd? Wel, mijn hoorders, de gelovigen en wat beleidt de gelovigen. Ik heb in mezelf niets wat God kan behagen. Ik kan niets voortbrengen als de dood vruchten te dragen. Ik heb ook niets om mee te brengen. Maar ik geloof dat Christus alles gedaan heeft. Dat Christus zijn bloed gestort heeft. En hoe kom ik tot de gekruiste Christus. Die in de verbreking van zijn lichaam en het vergieten van zijn bloed, teken en zegel, en ga ik en kom ik tot de gemeenschap, tot Christus. Wanneer men aan de tafel komt te zitten, en mijn herders zeiden tegen die meisjes nog, laten we het eens erg catechisatie zeggen, dan gaat men, als men een gebedje gedaan hebt, niet met de ogen toezitten. Maar dan ziet men wat ook het formulier ons leert. Dat het brood ons zichtbaar gebroken wordt. En dat we met het oog krijgen te zien. En met het oog des geloofs bij het breken van het brood. Zo heeft Christus zich aan het kruis laten verbreken. Zijn verbroken lichaam. En ten andere, mijn ouders, heeft er niet één recht die aan de tafel komt. Om daar maar een stukje brood te nemen, want dan steelt hij. Wat dan? Wel, we vinden dat Christus, wanneer dat hij het gebroken had, zeide, gaf hij het hun. Dus hij gaf zijn eigen. Hij gaf zich als de gekruiste Christus. Hij gaf zijn eigen. En hoe gaf hij zich dan? Dit is mijn lichaam, het welk voor u verbroken is. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dus, wat gebeurt er dan? Die dat ontvangt, die steekt de hand des geloofs uit. die steekt de hand des geloofs uit om te ontvangen. De hand des geloofs is ledig en die erkent dat bij Christus alleen alles is. Ach, wat zijn we toch dikwijls blind en onwetend. Wanneer men dan ontvangt. En wat doet men dan? Men brengt het aan de mond. Waar ziet het dan? Op de geloofsvereniging met Christus. Op de geloofseenwording met Christus. Gelijk men hier wanneer men aardse spijzen gebruikt. Tot versterking van het broze lichaam. En men gegeten en gedronken en we soms weer nieuwe kracht ontvangen krijgen. Om onze arbeid te kunnen verrichten. Zo geeft Christus dat hemelbrood tot versterking van het geloof. Zodat het ontvangen wordt. En mijn ouders, dat wijst op de verbrekingen van Christus. Dat is het kruis evenveel. Niet alleen omtrent het brood, maar ook omtrent een drinkbeker. Wat vinden we dan, zegt hij, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dat wil zeggen, mijn bloed, dat ik testamentair, wanneer ik gestorven ben, testamentair verbind ik aan mijn bloed het eeuwige leven. Waardoor we gewassen en gereinigd worden. Dit is het bloed des Nieuwe Testament. Het welk voor u en voor velen vergoten is tot vergeving der zon. Dus wat predik het avondmaal, wat we al meer op en op aangedrongen hebben. Het predikt ons de vergevingen der zonden. En nu zeiden we zowel in het wezen als in het welwezen des geloofs. Wanneer men daar gebruik van maakt. En we zouden op die tijd, bij alle strijd die eraan verbonden is, of dat men toch zoekt naar de zekerheid van de zaligheid. Ach, dan kan we er geen gebruik van maken als we niet geloven dat Christus zijn bloed voor ons gestort en zijn lichaam voor ons heeft laten verbreken. Dat we thans een tijd beleven dat men uit onwetendheid maar raak loopt. Ach, mijn herders, als het uit onwetendheid is, dan zou je kunnen zeggen, dat is nog te verdragen. Iemand die het uit zijn onwetendheid doet. Maar dat men zelfs zo blind kan wezen dat men jaren onder de waarheid verkeert en de waarheid nog niet verstaat. De waarheid nog niet verstaat. Dat men zich toekomt te eigenen wat men nooit geschonken is. Daarom geldt het ervan die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet zich en drinkt zichzelf een oordeel. Zonder geloof is het onmogelijk God te waren. En die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een belonen dergenen die hem zoeken. Merk is, zo vinden we hier, onze Heer Jezus, die ons zalig maakt in zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed, predikt ons, ik ben uw zaligmaker. Waarvan wil hij maakt zalig van de zonde? Waarvoor is het avondmaal ingesteld, toch voor zondaren? Dan zal je erkennen dat de zaligheid is in geen andere. En dat hij nog getuigt, Christus, mijn herders, wanneer we hier vinden, dat hij zegt, roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, dat Christus als die grote leraar der gerechtigheid het kruis evangelie preekt. Dat Christus als hoge priester zijn kruisbloed gegeven heeft. En dat hij als koning dat bloed komt toe te passen. Waardoor ze zijn eigendom gaan worden, merk eens. Zo vinden we hier dat een apostel wijst naar het evangelie des kruises. Hoe kan men nu zonder kennis van het kruis. En we hebben geen kennis van het kruis als we geen kennis van terecht hebben. Houd dat in gedachten, is mijn herders. Geen kennis van het kruis als we geen kennis van het recht hebben. Want het recht van God snijdt onze gerechtigheid af als waardeloos. En door het genade en de Heilige Geest krijgen we kennis aan het kruis evangelie. En wat predikt dat kruis evangelie? Ach, al hij dan al de zon. Van Adams nakroos samengebonden. Dat is des verbonds is niet voor een koppeltje aardige mensen. Maar voor de gelovigen. Die in het wezen of in het welwezen des geloofs komen. Tot de levensfontein en tot de levensbron. En waarvan we nog vinden dat je Zacharië zegt te dienen. Zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde. En door reinheid van de huizen Davids en de inwoners van Jeruzalem. Maar ik is, die fontein is open. En die fontein is vol. En wanneer men ons nu verkeerd verstaat. Ach, ik zal het nooit vergeten. Laat ik dat nog eens even tussen. Niet om dat te bevestigen hoor. Met mijn bevinding. Maar toen op een woensdagmorgen op om 10:30. Dat wordt de andere maand. Ik denk van 45 jaar. 46. Op een woensdagmorgen om 10:30. Die middelaar aan onze ziel geopenbaard is geworden. Toen zijn we zondags voor het eerst van ons leven aan het avondmaal geweest. Ik heb voor die tijd nooit gedurfd, want ik had geen kennis van Christus. Ik had wel kennis van het evangelie, hoor. En ik wist wel dat er een zaligmaker was. En ik had bij tijden wel zoete tijden gehad. Maar een persoonlijke kennis van de persoon des middelaars hadden we niet. Dat gebeurde woensdagmorgens om 10:30. En dat is een ogenblikje, dat vergeet je je leven nooit. Want er wordt een afgesneden zaak, een verloren zaak. Ja. Er gaat al je werken eraan, er gaat al je toppen eraan. En er schiet er over een hopeloze, reddeloze, verloren zonde. Die in heilzame wanhoop alles los moet laten als grond voor eeuwigheid. Als grond voor God. En dat ons zondags voor het eerst zijn we aan het avondmaal geweest. Ik ga niet de toestand vertellen hoe het gegaan is. Maar dit weet ik wel, die leraar. Er waren altijd maar twee tafels. En toen ging hij voor de derde keer nodig. En er waren de twee, daar was ik dan ook bij. Toen heeft hij me aangesproken. Misschien wel een kwartier tegen me staan spreken. En ik heb geen woord gehoord. Zodra ik aan die dis des verbonds kwam. Zo waar. Als ik dat brood uit des dieners hand ontving. En mondelig genoot. Zo waar geloofde ik dat Christus voor mijn lichaam verbroken had. En zo waar als ik die beker ontving. En daar gebruik van maakte. Zo waar geloofde ik dat Christus zijn bloed voor me gestort. Ach, wat heeft dat gezongen in mijn ziel. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Dat we later. Dat is 14 jaar later pas vrijgemaakt zijn. En gerechtvaardigd zijn geworden, neemt niet de weg. We zijn in die tijd ettelijke keren, niet altijd, maar gebruik gemaakt van het avondmaal, maar in het geloof. En ach, mijn hordes, ik weet wel, er kan strijd op volgen, verzoeking en beproeving. Maar het geloof dat God en Heilige Geest gewrocht heeft, kunnen al de duivelen er niet uitkrijgen. En de zwaarste beproevingen en de verzoeken en de aanvechtingen kunnen dat geloof er niet uitkrijgen. Dat al is het soms, dan ze zouden komen aan de grens van de wanhoop. Het zaligmakend geloof door de Heilige Geest kan nooit geblust worden. Dat is een vuur en dat is uit de hemel. Dat is uit God zelf. En daarom wordt het geloof, dat krijgt de behoefte aan versterking, dat geloof. Wanneer het levendig is ook in het wezen des geloofs krijgt behoefte aan het welwezen. In onze tijd zijn ze zo zelf verzekerd met het wezen waar mijn hoofd is. In het wezen des geloofs, dat is een werkzaamheid des harten. Ach, dat krijgt niet genoeg van de Heere Jezus Christus. Totdat ze door het geloof hem naar eigenen in de vrijspraak van schuld en straf. En een genaderechter verkrijgen tot het eeuwige leven. Ze zeggen tegenwoordig, ja, maar dat leert al Gods volk niet meer. Dat is erg makkelijk, hè. Kijk elkaar naar de bloemhof jagen. En de noodzakelijkheid daar niet meer van preken. Maar Gods woord leert je, Romeinen 5 vers 1, wij dan. Ga rechtvaardig zijn uit en geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En lees de brief van de apostel Paulus over de andere Romeinen. Hebt u het over de rechtvaardig maken? Ach, laat ons toch niet misleid en verleid worden zoals in onze tijd. Maar laten we de leer van Gods woord handhaven in de noodzakelijkheid van wat is het zaligmakend geloof. Dat is een levend werkzaam geloof dat met het voorwerp onze Heer Jezus Christus te doen krijgt. En mijn ouders, dan hoef je niet te vechten voor je eigen ook niet voor je bevinding. Nee. Want dan mag je Christus huldigen. We zeiden hier dat de apostel Paulus die niet hier doende is om voor zijn eigen te vechten. Nee, mijn hordes, hij doet de strijd aan voor de koning van de kerk en voor de leer des kruises. Vandaar dat hij werkelijk zalig mag worden. En ze komen in de proef, mijn hordes, en in de verzoekingen soms en onder de aanvechtingen. Wat krijgen ze wel te roemen? Ik ben bekeerd, ik heb zoveel beleefd en iedereen beleeft dat niet. Ach, ik heb wel gehoord van mensen die dan nog voor de zaak stonden. Die zeggen, ik ben dieper ingeleid als Gods volk. Je weet niet welke bedriegelijke dingen of hij hoort in onze tijd. Nee, mijn houders, dat is de leer van Gods woord. Dan komt een ik op de troon, maar hier gaan we vinden, daar gaat apostel Paulus Christus kronen. Hier begint hij al wat te doen, wat hij straks eeuwig mag doen. Die roem te roemen in de Heer Jezus Christus, in het kruis van ons Heer Jezus, in het kruis evangelie. Waarin dat hij voldaan heeft aan de goddelijke eisen der goddelijke gerechtigheid. Kom, overdenk het eens in ernst, wanneer we voorbereiding spreken. En mijn ouders, we leven thans een tijd dat er weinig meer gesepareerd wordt. Separeren, wat wil dat zeggen? Wel, dat is onderscheid prediken tussen het echte en het onechte. En dan moet de leraar zich in zonderheid vrijmaken. Hij is geen uitkenner, dat is God. Maar we worden wel geroepen om ons vrij te maken. Ook is bij God geen aannemen des persoons, bij ons mag er ook geen aannemen des persoons wezen. We hebben hier de leer van Gods woord te prediken. En dan verwijst hier een apostel Paulus ons. En wanneer er te roemen valt, dan mogen we roemen in hem. Die roemt, roemen in de Heer. Maar wat brengt dat tevens teweeg? Ach, mijn houders. En wanneer de apostel Paulus hier mag roemen, een ootmoedige en een vernederde gestalte. Want wanneer dat hij zegt hier alleen maar te roemen in het kruis van Christus. Ach, wat predik het kruis wat onze zonde Christus gekost heeft. Wat predik het kruis wat God, wanneer dat hij met de zonde van zijn kerk afkwam te rekenen hoe dat hij met Christus gehandeld heeft. Wat predikt ons het kruis dat het een vloekdood was, want de gehangen is de Heer. Wat predikt dat ons wel wanneer we roemen zouden kruis, dat is in de verontmoediging. Onze zonden hebben hem dat lijden. Onze zonden hebben hem dat kruis. Onze zonden hebben hem die kruis dood gekost. Zodat er, wanneer de catechismus drie eigenschappen noemt, berouw, vergeving en godzaligheid, ach, dan kan hij anders op. Dat men met leedwezen over onze zonden roemen in het evangelie des kruises. Want Christus is niet een martelaar geweest, maar hij is borg geweest. En als borg en middelaar is hij gestorven aan het vloekhouderschap. En wanneer we nu het avondmaal houden, dan gedenken we aan zijn dood. En niet als hier iemand die rouw bedrijft over een dode, een man over de vrouw of een vrouw over de man, met leedwezen in gedachten, maar één die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. En vandaar dat het avondmaal geen rouwmaaltijd is, maar in de grond, mijn oren, zal het wel een feestmaaltijd kunnen zijn, daar zegt de apostel Paulus van laat ons feest houden. Och, om dan Niet in een zekere zin dat we wereldsgezind feest zouden houden, maar geestelijk. In de geestelijke zin mogen we ons verheugen en verblijden in de gekruiste Christus. Het kruisevangelie komt. Laat een iegelijk zichzelf eens beproeven in zoverre dat we dan avondmaalganger geweest zijn of zouden zijn. Wat weten we van het kruisevangelie? Ja. Daar het gehele formulier heen wijst naar het kruis en naar de gekruiste Christus. Het avondmaal ons wijst naar de gekruiste Christus. En daar alles, zelfs de prediking en ook Goede Vrijdag ons predikt, de gekruiste Christus, de dood van Christus. Welke waarde heeft Christus dan voor ons? Dat is de hoofdzaak, mijn hoeders, waarvan hier de apostel Paulus predikt. Tegen al diegenen die prediken, ach, je moet nog een zekere gestalte, een zeker dit en zeker dat. Je moet nog het een of ander doen. Daarom, mijn hoorders, we zijn dikwijls ook nog niet vrij van die werkheiligheid en eigen gerechtigheid en zonderheid. Als het voorbereiding is en een voorbereidingsweek, ach, dan is het soms of dat we een, laat ik het eens erg duidelijk proberen te zeggen, of dat je een week bijna zowat in een dwangbuis moet gaan lopen. Want het is voorbereiding voor het avondmaal. Dat is niets anders dan werkheiligheid en eigen gerechtigheid. Eerlijk te waarheid hoor. Dat is niets anders als dat een mens zich in een vorm zoekt te, brengen. Waarin dat hij meent dat die God er nog wel behagelijk is. En het is niets als eigen werk. Houd in gedachtenis. Moet er dan geen voorbereiding wezen? Jazeker. Waarin dan? Ach, mijn hoorders, in de overdenking, ik ben een zondaar. En tot mijn laatste snik zal ik het nooit verder kunnen brengen, dan zal ik ophouden te zondigen. Mijn laatste snikje geeft. Dan zal ik ophouden te zondigen. En al wat ik hier doe, is met zonde bevlekt. Om in de bewustheid dat we een zondaar zijn ons te verontmoedigen voor de majesteit Gods. Te verootmoedigen in de belijdenis van dat we niets anders hebben en niets hebben. Vandaaruit ook dat wanneer we tot het avondmaal komen, komen we niet om wat mee te brengen als alleen onze zonde. En wanneer we komen tot een dis, dat is tot de gekruiste Christus, geven we daarmee te kennen dat hij raad weet met onze zonde. Voor het eerst op mijn vernieuwing. Dat Christus alleen raad weet met onze zonde. Maar moet zelf geen raad meer weten. Zolang je zelf nog raad meer weet die je eigen nog in een vorm kan gieten. Ach, dan heb je de gekruiste niet nodig. Maar mijn hoort is wanneer we hier leren kennen. Ach, dat je geen raad meer weet. Dan heeft Christus op Golgotha bewezen dat hij raad weet met je zonde. Want hij is een kruis genageld, niet alleen, maar hij heeft ze ook mee begraven. Ach, om nu die gekruiste Christus te leren kennen. Waarin ons gepredikt wordt. Dat al hadden we al de zonden van Adams nakroos samengebonden. Zijn bloed wist alle zonden af. Daarom is het kruisevangelie zo'n schoon evangelie. Zo'n dierbaar evangelie, zo'n rijk evangelie. Ach, dat biedt ons als arme zondaar aan. Arme zondaar. In onszelf naakt en onbloot. Het biedt ons aan een volkomen zaligheid in die grote zaligmaak. Daarom, zoek niet in uzelf. Verwacht het niet van uzelf, maar het geloof, mijn hoorders, verwacht ook, niet maar verwacht van hem. Verwacht van hem alles, maar we moeten nog even verder. We zeiden, Paulus spreekt hierover de gekruiste Christus. Maar dan spreekt hij over een gekruiste wereld. Wanneer dat hij zegt, door welke de wereld mij gekruisigd is. De waarde van het kruisevangelie En de waarde van het kruisbloed deed hem de waarde van de wereld verliezen. Zodat de wereld voor hem werd een gekruisigde. Een gekruisigde, dat wil zeggen een verechter. Een gekruisigde, dat wil zeggen een misdadiger. Dus dat wil zeggen dat Paulus hier zo aan de wereld gespeend raakte. En aan het schoon van de wereld en aan het genot van de wereld. Je leest nu al ettelijke keren waarin in de krant over vakantieoorden en vakantieplaatsen. Het is of dat alles zo'n beetje op hol is. En men heeft en moet toch rust hebben enzovoorts enzovoorts. Merk eens op mijn oren en dan de schoonheid van de natuur en de schoonheid daar en het mooie daar. En ach, mijn ouders, als we het kruis van Christus mogen leren kennen en er in roemen in het kruis dan verliest, de schoonheid van de wereld verliest, alles. Dan wordt de wereld voor ons in die gekruisigd is, die aan het sterven is voor ons. Er is een groot onderscheid als een mens oud gaat worden, dan gaat hij... De wereld eigenlijk, die gaat de wereld niet verlaten, maar dan gaat de wereld ons verlaten. Omdat wanneer men oud geworden is, kan men, alles wordt stijf, de wereld gaat ons verlaten. Maar dat bedoelt Paulus niet. Maar Paulus bedoelt wanneer dat hij het kruisevangelie leert kennen, dat de wereld voor hem een gekruisigde wordt. Dat wil zeggen... Hij kan zijn genot en zijn vermaak niet meer vinden in de wereld. Die is als een stervende voor hem. Mijn ouders, dat brengt mede de verloochening aan de wereld. Het ongeloof, dat zit vast aan de wereld. Ja. Maar het geloof, mijn ouders, wanneer het geoefend mag worden, wordt de wereld een gekruisigde. En nu een kruis. En die gekruisigd was, was niet tegelijk dood. En sommigen die gekruisigd werden, ze hebben toen die drie kruiselingen, hebben ze de beenderen gebroken van die twee. En Christus op dezelfde dag gestorven. Maar sommige kruiselingen, die konden wel 3 of 4 dagen hangen eer dan ze stierven. Zo wordt de wereld voor Paulus. En mijn ouders, als we waarlijk mogen roemen in het kruis van Christus, ach, dan gaat de wereld voor ons een gekruisigde worden. Ja. Een stervende worden. En wanneer dat waar mag worden, als we nou strekjes van de wereld af moeten, ach, mijn ouders, valt het niet zo zwaar. Nee, valt het niet zo zwaar. Anders zit je nog zo vast aan de wereld. En nu gaat hier Paulus prediken. Dat is de vrucht, zeggen we, van het kruisevangelie. Dat de wereld een gekruiste, dus een stervende voor ons wordt. Nu, mijn ouders, dat zijn ze niet meer die zich kunnen vermaken, ook niet in de wereldse godsdienst. De radio, de televisie en de reizen enzovoorts. Reizen naar de buitenlanden en de schoonheden van andere landen. Ach, men kan alles met de godsdienst toch zo mooi maken. Ja. Ach, dat gaat toch zo makkelijk. Maar als we een gekruiste Christus leren kennen. Hoe duur dan onze zonden geboet zijn geworden. Ach, dan wordt de wereld een gekruisigde voor ons. En dan durf ik je wel te zeggen, dat als Gods volk vandaag bij haar hart mag leven, dat het dan benauwd wordt voor haar in de wereld. Ja. Benauwd wordt voor haar in de wereld. Ik bedoel niet te zeggen dat het benauwd is in de wereld en de ruimte te zoeken en te hebben, maar dat het benauwd wordt voor haar in de wereld. Ja. Waarom? Ach, ze kunnen niet delen met de wereld. Ze kunnen niet delen met de wereld. Wat worden ze dan? Als de wereld voor ons gekruisigd wordt, worden ze een vreemdeling hier op aarde. Ach, dan gaan ze er iets van leren. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringt, zo duister is, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien. Ter hoge vierschattering. O, mijn hoor, is dat kruis even heen. Dat maakt dat we gespeend worden aan de wereld. Dat wil niet zeggen dat we uit de wereld zijn. Christus bidt nog uitdrukkelijk. Ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt. Maar dat gij ze in de wereld bewaart van een boze. We zeiden gespeend te mogen worden aan de wereld. Ach, mijn hordes. Ik weet wel, we leven thans in een tijd dat men, ik weet niet waar, genot in zoekt en vermaak in zoekt. Maar ach, als je ziels vermaak mag hebben in de gekruiste Christus, heb je genoeg hoor. Dan kan je zeggen, ik ben mijn rijkdom overladen, wereldling, ik heb een schat. Ik mag me in de wereld te baden die geen wereldling bevat. Ja. En dan kunnen we uit de kruisiging van de wereld. Kunnen we de Heere nog lof zingen. Wat we nog even doen om dan nog even stil te staan bij het laatste gedeelte. Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O Gods graag dat vermogen. Versterk hetgeen ge hebt gewrocht en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk wordt aanveroverd. Wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 68.
Thank you.
welke de wereld mij gekruist is. We zeiden een gekruiste wereld. O gelukkig mijn hart, als we door den Heilige Geest verwaardigd mogen worden, dat we hier niet vastzitten aan de wereld. Want de wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Maar die de wille God doet, blijft in de eeuwigheid. Maar hij zegt er nog wel bij. En ik ter wereld, we zeiden, een gekruisigde wereld en een gekruisigde Paulus. En wat betekent dat, en ik ter wereld? Wel, mijn ouders, we zeiden, en ik ter wereld, wat bedoelt Paulus? Wel, dat al is het dat hij gespot, gesmaad, gehaat, verworpen. En wat ook meer, dat de wereld hem hield voor een gekruiste, een misdadiger die eigenlijk niet op de wereld thuis hoort. Zoals ze nu wel eens zeggen, ze hadden 200 jaar eer moeten leven. Och, mijn herders, wat vinden we dat hij wil zeggen, daar trek ik me nou net niks van aan. Nou mag de wereld van me zeggen, ook de godsdienstige wereld en de vrome wereld. Die mogen zeggen, die lui zijn te zwaar. En die erkennen alleen maar de gekruiste Christus. En die houden het alleen maar bij het bloed en de gerechtigheid van Christus. En er is ook wel een steek aan die lui los. Ja, gerust hoor. Paulus die was goed aan de weet gekomen wanneer dat hij zegt, Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar mijn ouders, hij leefde niet in de zonde. Hij leefde niet met de zonde, niet met de wereld. En de wereld moest Paulus niet. Nee. Hij moest de wereld niet. En de wereld moest Paulus niet. Zodat de wereld voor hem gekruist was. En hij een gekruiste voor de wereld. O, houd in gedachtenis, als je hier eerlijk bij de leer van Gods woord wil leven. En overeenkomstig die leer handelen. En mijn ouders, ach, dan krijg je de wereld en de godsdienst, de godsdienstige wereld tegen. Ach, dan krijg je de godsdienstige wereld tegen. En want mijn ouders, het zaligmakend geloof is een sterven aan de wereld. En door het zaligmakend geloof kan men dragen de schim van de wereld. In navolging van ons hoofd en koning, die hebben ze met de misdadigers gerekend, hoewel hij geen misdadiger was, zijn hem toegerekend geworden de schuld van zijn kerk. En nou is een discipel niet meer dan zijn meester. Nee. Een discipel is niet meer dan zijn meester. En indien ze u vervolgd hebben, zullen mij vervolgd hebben, zullen u vervolgen. Ach, dan mogen we wel rekening mee houden. Wanneer we de leer van genade door recht handhaven. Met uitsluiting van alles wat een mens doet. En waarin een mens zich nog meent waardig te maken voor God. Ach, het is vruchteloos en waardeloos. Maar wanneer dat hij mag eigenen en over mag nemen. Ach, ik ben niets anders als een arme en ellendige zonder. Waarvan de catechisme nog zegt, wil ons arme zondaar. Die noemden ze arme zondaar, dus die kwamen niet. Die zeggen niet, wil ons goed bekeerde mensen. En wil ons goed gerechtvaardigde mensen. Nee, wil ons arme zondaar. De boosheid die ons altijd aankleeft om het bloed van Christus niet toerekenen. Nee. Dus, dat zijn geen goede bekeerde mensen. Dat zijn geen hoogvliegers. Nee, arme zondaar, die maakt God een Heilige Geest. En door den Heilige Geest huldig is alleen de gekruiste Christus. Door den Heilige Geest wordt de wereld voor hen een gekruisigde. En door de Heilige Geest zijn zij een gekruisigde voor de wereld. Ja. En dan kan het wel eens zijn wat ik straks zei, dat ze zeggen de wereld moet mij niet, maar ik nog de hun veel minder. Nee. De wereld telt mij niet, maar ik hoop het niet. En dan zal het toch eens wat wezen. Als we verwaardigd mogen worden, mijn hoorders, om hier bij de leer van Christus te mogen leven. Ach, dan gaat hij straks. Als vrucht van de gekruiste Christus eeuwig leven. En dan gaat de wereld eeuwig voor hem sterven. Ja. Dan zal de wereld voor eeuwig voor hem gekruisigd worden. En dan zal hij zelf aan de wereld gekruist worden. Dan heeft hij geen last meer van de wereld. En de wereld zal voor hem gekruisigd wezen. En want hij zal voor de wereld gekruisigd wezen. Er zal smaad en spot en hoon en verachting en vergruizing ophouden. Ja. En dan staat er nog in de catechismus dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Maar mij met al zijn uitverkoren in het eeuwige leven onberispelijk gesteld te worden. Ach, dat zou toch wat wezen. Wat is de wereld arm, mijn hoorde, zij het hier met de wereld kan delen. Ja. Hier met de wereld kan delen. Orpa, die ging een eind mee met Naomi. Maar om de afgoden en de wereld los te laten, dat was de God. Dat was de God. En dan bleef er hard vast zitten aan de afgoden. En aan Moab, en ze ging niet de grens over. En Rut die niets meenam over de grens als er afkomst. Niets meer. Maar bekend, uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God, dan moet de dood maar schrijven maken. Die was al aanvankelijk gekruist aan Moab. En wat is in Moab van haar gezegd hebben? Je leest zo schoon in het boekje van Christen reizen naar de eeuwigheid. Dat wanneer dat hij de stad verderft aan ze voor krankzinnig hield. Ja. En mijn herders, als ze er nog zondaren zijn die met hun schuld en hun oordeel thuis krijgen, die worden ook nog voor een beetje gek verklaard. Ja. Ach, wat is de wereld toch hard en koud. Maar wat zijn de zulke voor Christus beminnelijk. Het kruis evenwicht voor schuldige zondaren. Bedenk eens, als de Heer het geeft. En we zouden dan, zo God wil en we leven, Goede Vrijdag, het heilige avondmaal des Heren, mogen houden, als het nog mag. En hij zou het nog willen geven. Laat een iegelijk zichzelf onderzoeken en beproeven. Ach, hoe ver ken ik de gekruiste Christus? In hoeverre is hij? Onze Heer Jezus Christus. Welke roem. Ach, een dorre belijdenis, nee. Welke roem. Alleen roemen in het kruis evenwicht. Dan geldt het ervan. Dan geldt het ervan. De meester is daar en hij roept de zulke. Roept de zulke om tot hem te komen. Om de ledige ziel te vervullen. Om hen te prediken door het bloed des verbonds, de afwassing en de reinigmaking van de zonde. En de aannemingen bij God. O, bedenk het toch en overdenk het eens. In ernst, want het geloof is een goddelijke genadegifte. En wanneer het geloof levendig en werkzaam is. Dan zal dat zielzaligend geloof gebruik maken van het voorwerp des geloofs. Tot versterking, vertroosting, bemoediging in dit vreemdelingsoord. Om hier gesterkt te worden, het kruis op te mogen nemen. De schande te verrechten, ziende op den overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus Christus. En in zover dat God genade verheerlijk mocht hebben met bewustzijn voor eigen hart en leven. Ach, hoeven heus niet als een goed bekeerd mens te komen. En niet als een goed gerechtvaardigd mens die ze goed geleerd hebben en die nou al het avondmaal mag. Maar als een arme bedelaar die niets mee kan brengen, Heer. Ik zal tot mijn laatste snik niet anders doen als zonde. Niet met genot, niet met vermaak, want de wereld is me de dood. Is het goede mij de dood geworden, dat zij verre, maar de zonde is me de dood geworden. Dus ik kan in de wereld en in dit leven mijn leven niet vinden. Maar ik kom tot u, met mijn ledige handen, met mijn ledige ziel. Om dat uit die gezegende volheid te mogen ontvangen. Voor het eerst of bij vernieuwing genade. En ach, bij vernieuwing genade voor genade. Om gesterkt en getroost het kruis weer op te nemen. De pelgrimstaf op te nemen. En in deze woestijnreis door het hemelmanna gesterkt te worden om straks nog eens eens te mogen belanden. In het Kanaan de rusten waar het vreemdelingschap voor eeuwig vergeten zal zijn en daar. Daar zijn ze dan in het vaderland. Dat God die rijk is in barmhartigheid. De waarheid zegen is onze wens en bede. Amen. Och heren. U mocht de naprediker nog eens wezen. O gezegende majesteit. We hebben er amen op gezegd. En ach we hopen heren. We geloven dat u er ook amen op zegt. U weet onze zwakheden en gebreken. U hebt geen engelen gegeven om het evangelie te prediken, maar arme mensen. Maar ach, grote God, de leer der genade is toch een leer gegrond op recht en gerechtigheid. Verzoen dan het zonde van ons aangekleed. Gaat in verzorging met een iegelijk tot de plaats onze woning en verhoor ons uit genade. In de vergeving onze zonden om Jezus willen. Amen. Onze slot zijn het 65e vers uit Psalm 119. Hoe wonderbaar is uw getuigenis die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Wat er verder volgt in het 65e vers in Psalm 119. Volgende week woensdagavond, maar vrijdagavond om 7:15 dienst gehouden wordt tot het houden van het heilige avondmaal. En nog iets, er is verleden week een gift van 1000 gulden voor de kerk binnengekomen. We zijn nooit gewend geweest om te bedelen. En ook niet zoveel om te bedanken, maar we willen toch namens de kerkraad, de gever van die grote gift, naast God bedanken. Gaat voor zin en vrede en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u lieden. Amen.